Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, lieve mensen, de profeet aan het werk of de dienaar van het woord aan zijn arbeid. Waarom geroepen? Het is een indrukwekkende operatie en het is ook een drukte van belang. Drie landen trekken op ten strijde, Israël, Juda en Edom, een triple alliantie. Ze trekken op die legers tegen Moab. Waarom nou eigenlijk? Nou, Moab was eigenlijk een vazalstaat, belastingplichtig aan Israël. En onder leiding van koning Meza werd die belasting ook trouw betaald. Meza was een geweldige herenboer, staat er. Trouwens geen sinecure, die belasting, want jaarlijks moesten 100.000 lammeren en daarbij de wol van nog eens 100.000 rammen. En die rammen zelf worden betaald. Dat is heel wat containers vol, zou je zo zeggen. En dat was een geweldige bijdrage voor het economische welzijn van Israël, dat begrijpt u. Die hingen daar voor een heel groot deel van af. Maar toen Meza koning af was, toen kwam zijn opvolger en die had er helemaal geen zin meer in. Deserteerde. De revolutionair, die kwam naar boven, opstand. En ze wilden zich onttrekken aan die belastingplicht van Israël. Moab trok zich terug. En toen moest Israël die ongehoorzame vazal tot de orde roepen. En vandaar werden er allerlei militaire maatregelen getroffen. En daar trokken ze op, drie legers. De geallieerden tegen de revolutionairen. Mensen, paarden, wapens, wagens. Een hele operatie, een soort Operation Desert Storm, woestijnstorm. Richting woestijn van Edom, daar moesten ze doorheen. Een soort leger des heils, want het is Gods volk en het is nog. Ze trekken een dag en nog een dag en nog een dag. 7 dagen trekken ze voor, die geweldige stoet. Leiding hebben de drie opperbevelhebbers, Joram van Israël, Jozefat van Juda en de koning van Edom. Maar het zit tegen. De veldtocht verloopt niet zo voorspoedig als dat men had verwacht. Er komen allerlei problemen. Je zou kunnen zeggen in onze taal, de meteorologen hebben het niet goed gedaan. KNMI en Meteo Consult hebben fouten gemaakt in de voorspellingen van het weer. Want je kunt voorspellen wat je wil, maar het gaat toch altijd anders dan je denkt vaak. De droogteperiode kwam veel eerder dan ze hadden verwacht. En die was al bezig voordat ze weggingen eigenlijk. En het water dat ging zo vlug op en het verdampte zo snel en de bronnen raakten droog. En in die woestijn werd het nog moeilijker. Daar staat dat leger van God. Moreel verzwakte ziende ogen met het uur. En ze praten tegen mij, oh, moet dat straks verder jongens, we hebben niet eens water genoeg. Mama, mag ik een beetje drinken? Niet zo zeuren joh. Want er trokken ook altijd vrouwen mee bij die legers daar. In de achterhoede, de koksbrigade zou je kunnen zeggen. Die kurkdroge woestijn daarvoor. En daarachter een stuk kurkdroge woestijn, 7 dagen. En dan nog de Moabieten, zeer paraat en goed gewapend. 7 dagen, getal van de volheid, hè. Leer ik altijd mee op catechisatie. 7, dat betekent een volkomen droogte. Een volheid van reizen en sjouwen. Een volheid van ontbering. Volheid van dorst. Compleetheid van uitputting. Ze snakken naar druppels water. En ze smachten van dorst. En dan gaat de roep door het volk. Mij dorst. Mij dorst. Nou wil ik eens doortrekken vanavond naar ons hier en nu. Het gaat ook om het volk des Heren toch. Volk van Gods verbond in Katwijk. Dat mogen wij zijn. Daar hoort u allemaal bij. Jullie ook jongens en meisjes. Bij het volk van Gods verbond. Natuurlijk is er uitlegkundig en exegetisch van alles te zeggen. Maar ik houd me maar eens aan de hoofdlijnen. Hoe zitten we hier vanavond in die eeuwenoude kerk? Waar uw voorgeslachten hebben gesmeekt en geworsteld en gebeden. En wij denken dat wij dan wat moeten hebben met veel zorgen rondom drugs en toestanden. En het is ook verschrikkelijk als je kinderen er allemaal in zitten. En wat denkt u dat die voorgeslachten met u hebben geworsteld? En hun voorgeslachten met ons voorgeslacht. En steeds maar weer bij God gebracht. Met tranen op de wang in datzelfde hoekje erachter in de kerk misschien met het mutsje op. O God, ik kom er niet meer uit. Hoe zitten we hier? Toch ook als een soort compagnie, een bataljon van de militia Christi, van het leger van Jezus Christus. Een keurkorps van de troepen van Jezus. Oh, in de landen wordt er wel een beetje meesmuilend om gelachen. Daar in Katwijk aan Zee, dat Staphorst aan de kust en zo. Nou, wees er maar trots op hoor, dat je dat mag wezen. Want als je daar jaloers op moet zijn, dan is het heel anders. Want het zijn wel de kernen in de samenleving die zegenrijk zijn voor het hele volk. Ja, zegt u, maar wij zijn toch geen 7 dagen bepakt en bezakt bezig en wij hebben geen dorst en geen vijand. Nou, even wachten. Even dimmen. Ik zeg u wel zo vlot, maar is dat zo? Zijn er ook in dat leger van Katwijk niet meer dan genoeg soldaten die de uitputting zo wat nabij zijn? Zijn er ook hier niet die lijden aan allerlei vormen van geloofsontsteking, laat ik maar zeggen, van dorst? Het geestelijk leven wordt van binnenuit ook keihard uitgehold. En er komt van alles bij ons in de huiskamer waar we allemaal maar klakkeloos naar kijken en wat over ons heen valt. En waardoor we, zonder dat we het merken, ons laten infecteren. En zijn er ook niet hier jongeren en ouderen die ten diepste dorst lijden? Snakken naar water, ja niet gewoon water is genoeg. Water in de kraan en we kunnen heerlijk zwemmen in het water voor de deur. Maar levend water. En ik weet wel, wij trekken niet op tegen Moab. Dat zich onttrok aan de onderworpenheid aan God en zijn volk. Maar wat is ons aller Moab eigenlijk? Datgene wat zich in ons leven openbaart om je van God vandaan te trekken. Je mag geen vazal van God zijn, vecht de duivel. En ons eigen hart is er ook hartstikke tegen. Want we zijn als vijanden van God geboren. En als we niet opnieuw geboren worden door het geloof, dan verandert daar niks aan. Dat is ons eigen zondige hart. Eerste vijand. Dat niet van genade wil leven, maar altijd maar wil doen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wij willen netjes zijn en keurig zijn en vroom zijn en godsdienstig zijn. We willen altijd maar wat doen om zalig te worden. Maar u weet toch dat het allemaal genade is, hè? Van A tot Z, je leven lang en heel het gemeente zijn genade. Dat is 1. Dat is de Moabitische wereld om ons heen en in ons eigen leven. Orpa die liet er Naomi en Rut en Israël en Israëls God voor schieten. En die wereld komt volle kracht op ons af en helemaal op ons nageslacht. En je moet vandaag de dag, oh je moet zo van alles zijn, want de wereld lijkt zo. Het is allemaal zogenaamd vol respect, ja. Maar het is niet zo respectvol hoor. Want iedereen wil niks meer met een ander te maken hebben. En je moet allemaal je eigen gang kunnen gaan. Zodat je niet meer samenleeft, maar allemaal individuen bent. En je moet niet meer zeuren wie... De mensen weten amper meer, zeker in het binnenland, wie ernaast er woont. Je moet gaaf zijn, de jongeren moeten cool zijn, of strak zijn, of kinky, weet ik veel wat ze allemaal moeten zijn. En de omroepen, die zoeken allemaal van die snelle, sportieve, flitsende, mooie lijven, jongelui. En als je, nou, de meesten zijn dat dus niet. De meesten zijn dat niet. En die zitten met allerlei problemen en depressies en zo. En God hebben we al lang weggedaan en de Bijbel en het gebed. Wie van u heeft er van de week voor zichzelf nou gebeden? Echt gebeden. Niet alleen met onze Vader die in de hemel zei, dat is ook goed hoor. Maar dat wordt zo afgeraffeld vaak. Maar voor jezelf. En de kerk, nou ja, de kerk. Dat is goed voor een soort openluchtmuseum. En dan staat in de krant elke keer, de kerk telt niet meer mee, het instituut. Zijn we hier dan nog gelukkig rijk gezegend? Het is ook een vijand waar we tegen moeten strijden. En leren aan het nageslacht dat een gezin ook iets is waar je dankbaar voor moet zijn. En waar je je portie en je aandeel in moet nemen. En dat een gemeente van Christus ook iets is waar je als jongere je plek in moet zoeken. En waar de ouderen die jongeren ook hun plek moeten gunnen. Ook als het wat anders in de vormen. Over na blijven denken hoor, want ik roep het altijd. En dan heb je de duivel en zijn demonen die via het intellectualisme ons proberen van God vandaan te trekken. Dat we niks meer aan God wijden, dat wij onze belasting aan God niet meer betalen. Dat we weggeconsumeerd worden door de weeldezucht. En vooral die jonge generatie wil ik erop waarschuwen. Kijk uit jongens, al die dure luxe. Beetje gewoon is ook wel goed hoor, ga je ook heel gelukkig zijn. Dat is het moderne diabolische Westen, verwende. Verluxte mensen zijn we vaak en soms zo eenzaam. Waarom loopt die ichterspraktijk zo goed? Omdat het van die toppers zijn? Echt niet, want ze zijn net als wij allemaal ook mensen met gebreken. Maar omdat er zoveel nood is. 6de kracht. Psychische nood. Sombere mensen. Depressieve mensen, eenzame mensen. Jonge lui die niet eens weten wat er in het hart van de vader en de moeder leeft. En vaders en moeders die niet weten wat er in het hart van de kinderen leeft. Ook in de kerk. En vierde vijand, de aanvechtingen. De aanvallen op het eenvoudige, kinderlijke, gewone geloof. En dan bedoel ik niet al die bijzondere, bizarre toestanden eromheen. Ik weet dat er genoeg aanmerkingen zijn op de kerk te maken. Terecht vaak. Maar gewoon, eenvoudig geloof. Zoals je als kind aan je papa en je mama hing. Zo aan God hangen. Dat is het toch? Vijanden te over. Strijden, de goede strijd. Och, dominee. Ik ben zwak, ik ben uitgedroogd, ik kan niet meer. Of ik laat me weg. Ja, ik heb niet eens de smiezen in de gaten dat ik me weg laat trekken van dat gebeuren. Water is op. Water in de Bijbel is altijd het symbool van de Heilige Geest. Van vervuld worden met het geloof in de Heere Jezus Christus. Begrijpt u nou een beetje, begrijpen jullie, onze nood, we hebben dorst. Onze kracht verspeelt aan de zonde. Wat dorst de mensheid, zondige mensheid. Ons hart is onrustig in ons, totdat wat. Joram vertwijfelt en verstijft van schrik. En die zegt, nu zijn we verloren. Nu zitten we als ratten in de val, dan moeten we sterven. Zijn we nou hier gekomen om die drie koningen aan hun eind te helpen? Hadden we maar. En zo zijn er steeds meer die aan de vertwijfeling plaatsgeven. Die God met hun verstand niet meer kwijt kunnen in hun leven en daarom God maar hebben weggedaan. De zinloosheid wint het. De zin van het leven zien ze niet meer. En je ziet eenvoudige mensen die vereconomiseren en verrationaliseren en die verharden. De liefde gaat eruit. Denk erom, de kerk is de bron van de liefde, hoor, in de samenleving altijd geweest. Wat mensen er ook tegenin vechten. Wie God weg doet uit zijn leven, doet de liefde weg. Word je hard, dan word je een mens zonder God. Mens zonder liefde uiteindelijk. Dan ben je nog zo keurig. De stem van het hart gaat sterven. Weet je wat u ziet gebeuren? Dat abortus provocatus tot een zegen wordt verklaard. Het moedwillig weghalen van een kind. Want dat blijft het. Dat euthanasie een uitkomst wordt. Omdat mensen bang zijn voor lijden. Ja, dat zijn we toch allemaal. Ook dat hoort erbij. Dat een gehandicapt leven nutteloos wordt geacht. En duur en lastig. Dus dat gaan we ook wegwerken. En dat de jonge generatie zelfs zo ver komt dat ze zeggen, nou ja, kinderen liever niet. Waar zou je ze voor groot brengen, zeg? En dan ben je al je wilde kwijt en je vakanties en je mooie, hè? Nee, en als ze komen, nou ja, alsjeblieft niet te veel, hoor. 1 of 2 hooguit. En het monogame huwelijk. Ja, maar stel je voor, zeg, dat je elkaar zo lang moet trouw blijven. Maar dat valt niet mee. Als ik het zat ben, dan kap ik er maar mee. Waarom al die waarden en die normen? Meneer, waarom zou ik trouw blijven? Doe wat je wilt, dood gaan we toch? Het heeft toch geen zin, dat is de Joram-reactie. En daar tegenover staat de Jozefat-reactie. Die schat de nood juist in. Die Jozefat die heeft in de gaten, hier helpt geen regeringsbeleid. Hier helpt geen economisch programma. Hier helpt geen paars. En ook geen rood en geen wit en geen zwart. Hier helpt alleen maar hulp van hoger hand. Niet van mensen, maar van God zelf. Is hier geen profeet des Heeren dat wij door hem de Heeren mochten vragen? Hij bestelt dus een dienaar van het woord van God. Hij vormt een soort beroepingscommissie die een profeet gaat beroepen. Vanwege de concrete nood in de samenleving. Want wij zijn niet maar van die vrome zwetsers. Die met geestelijke dingen bezig zijn. Die buiten de realiteit van het leven staan. Dat denkt men wel. Nee, vanwege de concrete nood van de samenleving. Vanwege de concrete zonden en de concrete schuld. En de concrete gebrokenheid en vanwege de dood. Daarom, waarom is Elia geroepen? Vanwege onze nood. Waarom heeft God mij en alle dienaren van het woord van God geroepen? En dat hij in je leven laat nadenken en zeggen, wat zal ik worden? En ik wilde zo graag op zee, ik wilde er altijd nog, mijn vlees wil op zee. En God die zegt, nee, ik wil jou op de kansel. Ik wil je in Ter Aarde, ik wil je in Katwijk hebben. Aan zee, maar niet op zee. Maar wel met een heerlijk uitzicht. Waarom heeft hij die dienaren geroepen? Vanwege de nood van de mensheid. En zolang die mensheid er zal zijn, zal die nood er zijn en zullen die dienaren er zijn. Opdat Gods woord zou klinken. Troostvol, maar ook vermanend. Waarschuwend, maar ook vol liefde. ...20 jaar geleden op tweede Pinksterdag in de Vlaardingse Bethelkerk. Toen God letterlijk tegen me zei, en dat is de plek waar je moet komen. Ik stond er in mijn eentje achter in die kerk. Waarom riep hij me 12,5 jaar geleden naar Ter Aar en 8,5 jaar geleden hierheen? Vanwege onze nood. En waarom ben ik er nog? Met liefde en met lust, vanwege de nood. En de jongelui met name. Dat zo ziels veel van houden. Zijn steeds de middelen geweest dat ik nog bleef. Dominees zijn noodgevallen. Zijn geen pausen. Die allemaal moet aanbidden en zo. Oh, uw eminentie, alsjeblieft. Hele gewone mensen hoor, met hun eigen fouten en gebreken. En ik de meester. En die hebben ook gezinnen met allemaal toestanden. Want u moest eens weten. Als je nou bij al die 10 dominees een week niet mocht logeren. Zou u allemaal na 10 weken vluchten naar je eigen huis. Zou u zeggen, ben ik blij dat ik hier woon in de Tademastraat en de Varkenvisser en zo. En toch, die 10 dominees, net zo. Noodverbanden, opdat wij niet sterven van dorst. In de woestijn van het leven, van het Moab leven. Daarom ben ik dominee geworden. Opdat u en jij en ik niet verloren gaan door eigen schuld. En niet uitdrogen door geestelijke dorheid en geestelijke holheid. En dat we geesteloos en goddeloos zouden leven. Ja, je mag het niet zeggen, want dan worden de mensen boos. Maar omdat het water des levens zou stromen en er nog steeds door die prediking heen zou klinken dat mensen geraakt worden, zeggen, ja, dat is het. Wentel uw weg op de Heere, want Hij zal het maken. Opdat we het levende water zouden ontdekken en ermee vervuld zouden worden. God zegt het nog steeds, waterstromen wil ik gieten. Op het uitgedroogde land, koele bronnen zullen vlieten door het, laat ik het maar eens even veranderen, door het verschroeiende woestijn. De soldaten van het leger smachtend gaan, zal een hof des Heren staan. Waarom zijn wij er eigenlijk? Opdat u en jullie nog blijven bidden en nog blijven in je Bijbeltje lezen en bij de gemeente zullen blijven. En daarom ook onder mijn eigen prediking, Heer, dat je het hoort en zegt, Heer, ik hoor van rijke zegen die geuitstort keer op keer. Laat ook van die milde regendruppels, plasregens, zei Jack van Dijk, plasregens vallen op mijn Heer. Plensbuien, opdat ik niet uitgedroogd leef. Maar dat de stromen van levend water uit hun binnenste vloeien. Dat de mensen toch iets aan je merken. En daar een beetje jaloers op worden. Dan ben je rijk. Begrepen? Noodgeval. Waarom geroepen? Geen water. Let op het tweede. Waarmee gewapend? Gaat een roep door dat uitgedroogde leger. Is hier soms een profeet? Hebben jullie een profeet gezien? Zeg, hebben jullie ergens een profeet gezien? En de een roepen tegen de ander van tent tot tent. En dan weet u allemaal, hoop ik, wat een profeet is. Dat is een hele uitzonderlijke figuur die plotseling optreedt in de geschiedenis van Israël. En die leeft van opdracht tot opdracht. Van roeping tot roeping. Rechtstreeks door God zelf geroepen. En het enige wat iemand moet doen is zeggen, zo spreekt de Heer. En het is altijd een noodsituatie in het land. Gevaar, crisis. En als de koningen hun taak verzaken en de priesters hun taak verzaken, als de kerk in de benoodheid komt en de wetgeleerden het laten afweten of fout gaan, als de ondergang van het volk ermee gemoeid is, dan komt daar plotseling die profeet. En nou viel het me zo op dat die profeet heel eenvoudig in dat leger diende. Wat moet die man daar? Die hoort in de kerk, zou scheiding van kerk en staat, zeggen de mensen. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Die is gewoon meegegaan, die heeft ingeschreven in het leger, die was soldaat, hij was er een uit het volk, hij was er een van het volk. En hij streed gewoon mee, hij had zich in laten schrijven aan de balie van militaire dienst. En hij leidt dezelfde ontberingen, en hij kent dezelfde noden, hij staat voor dezelfde zaak, het is geen wereldvreemde professor. Die met een half brilletje kunnen zijn wetenschappelijk alle zaken op te bekijken. Het is geen vreemd godsdienstig marsmanneke. Waar iedereen naar loopt te kijken op straat. En als ze van de zomer bij ons, als ik dan met mijn zwarte pakje loop en mijn koffer hierheen. Dan moet je eens weten hoe mensen soms naar je kijken. Ik ga wel eens met ze praten. Denken ze hele vreemde dingen soms van je. Ik hoorde van de week, ja dat is zo. Vroeger zei iemand die liep ook met zo'n pak aan, bent u soms goochelaar? Dat is de wereld om ons heen. Maar gewone mensen van vlees en bloed die bij dat volk horen. En die uit dat volk komen. God die haalt ze niet zomaar ergens uit een bijzonder reservoir. Maar dat gewone mensen. En hup, jullie in dat ambt. Allemaal, één voor één, in het ambt. Ook zondaar hoor. Allemaal in het ambt. En ook dominees. Dat is toch heerlijk. Uit het volk, ze weten van wanten. En zo mag ik dominee zijn. Niet als een vreemdeling, gelukkig niet. Je weet niet half hoeveel vreugde ik daaraan beleef. Dat ik als één van u mag zijn. Eén met u. En dat ik me ook thuis voel. Ik ben terug op mijn oude Vlaring. Waar de beste haring vandaan kwam. Maar nou niet meer. En bij alle contacten met de andere gemeenten die er kwamen. Dan heeft de Heere dat steeds weer in mijn ziel gelegd. En op tweede paasdag heb ik er voorgoed weer een punt achter gezet voorlopig. Geen andere gemeente. Hier is mijn thuis en mijn werk en mijn taak en mijn roeping. Te midden van je volk, in de noden van je volk. Dat mij zo lief is geworden en dierbaar is geworden en gebleven. Hier, zegt Jozefat, de heer Jozefat. Hier, zegt hij, is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. Dat wil zeggen dat hij die man nog gediend heeft en zijn handen nog gewassen. Elisa, gewone man. Hoe zal het gegaan zijn? Wat denkt u? Daar hebben ze natuurlijk zitten grinniken. Satirisch en cynisch bijna hebben ze zitten lachen. Die man is niet goed bij zijn hoofd. Misschien wel hardop of luid. We sterven van de dorst, komen ze met zo'n hemelstaarder. Wat moet je daar nou mee aan? En kerkmensen moeten zich niet met politiek bemoeien, zeggen ze dan. En zo roept men in dit Paarse land nog steeds, wat heeft God te maken met regeren en milieuproblematiek en met handicaps en psychische nood en de verzorging van ouderen? Nou, u zult het merken wat hij ermee te maken heeft. Niet scheiding van kerk en staat, God heeft er alles mee te maken. En zo kwam ik ook hier in Katwijk, natuurlijk met mijn fouten en mijn gebreken, maar ook met de talenten die God gegeven heeft. En bemoei ik me ook met politieke dingen soms. Dominee, wees toch voorzichtig. Ja, natuurlijk, dan brand je je vingers niet. En met de jeugd, en met skum, en met Koninginnedag, en het alcoholmisbruik, hoewel ik het gebruik echt niet onderwaardeer. En hoe kwam hij daar nou? Door God zelf. Hoe kwam die in dat leger? Door God zelf. Een dienaar van het woord moet altijd heel zeker weten, dit is de weg die God mij gewezen heeft. Bij Urk heb ik het niet geweten een tijdje. Dat is de donkerste periode van mijn leven geweest. Niet dat hart. Och, een hartinfarct kan iedereen krijgen. Maar, en ik heb ook wel eens gedacht, of misschien is het afgelopen. Dat zei dan zo, dat is goed. Dat is goed. Maar Urk heb ik veel. En toen heb ik toch het licht gekregen. Katwijk was het. God zelf, dit is de weg die God mij geeft. En zo heb je de volle vrede mee. En zo heeft hij het hart van Elisa gelegd in het leger te gaan en op te trekken. En zo is het bij mij. Een stil jongemannengebed is verhoord geworden. Aan de zee zal ik eenmaal komen, ik heb het geweten. En in Ter Aar was als het ware een stukje loper uitleggen richting de kust. Achteraf ga je het allemaal zien, hoe God je leven leidt. Eerste stukje van de weg. Ik weet wel, veel beroepingswerk lijkt menselijk. En ze zeggen natuurlijk allemaal, dominee bid nog, maar vrouw heeft de koffers gepakt. Maar dat is niet altijd waar hoor. Beroepingswerk is een hele geestelijke zaak, juist door die gewone dingen heen. Elisa, geen veldheer. Geen strateeg, geen opperbevelhebber, geen legerspecialist, maar een profeet die naar het woord van God luistert. Geen tovenaar, maar een of andere prachtige spreuk. Die uit het zand zomaar water laat opborrelen. Nou ja, die mensen zeggen, wat moeten ze met zo'n man? Wat heeft die man nou bij zich? Wat is nou zijn wapen? Wat is zijn kennis eigenlijk? En Jozef had opnieuw, hij weet het weer. Hij zegt, het woord des Heren is bij hem. Hoort je het? Hoor je het? Daarmee kwam ik ook. En daarmee werk ik nog. Dat is het enige wat ik heb. Niet veel hoor, de rest dan moet je allemaal maar slikken. Maar met dat wapen mag hij werken. Nou, dan zullen ze zelfs gevloekt hebben. Weg met zo'n fratsenmaker. Water moeten we hebben. Sterke bronnengraven, specialisten, hoogopgeleide, goed getrainde wetenschappers. En een ander heeft misschien gezucht, hadden we maar een goede tovenaar. En een volgende had gezegd, hadden we maar een sterke man, een sterke leider. Het woord des Heren is bij hem. Dat is de grootste nood, ook in Katwijk. Dat we het van alles en van iedereen verwachten. Dat we het van de mens verwachten, met zijn vermogens en met zijn eigen gevoel en respect. Nou, vergeet het maar hoor, heel de geschiedenis getuigt ervan. Dat je het zonder geloof en vertrouwen in God doet. En daarom maar één ding doen, dat is de kerk. Broeders, hou het vast. Zolang ik er ben, hoop ik dat het blijft. Maar als ik er niet meer ben, moet je het ook doen. Hou het vast dat een dienaar van het woord inderdaad geen fratsenmaker wordt, maar een dienaar van het woord blijft. Dat hij het woord preekt, dat hij het woord bij de jonge lui erin legt. En zegt, heb dat woord lief. Hou van dat woord. O heilig woord van God, troost er in ons lot. Gij zult in deze aardwoestijn steeds mijn richtsnoer zijn. Oh, dat zingen we zo graag. Wat is het? Dat is het enige, Gods woord spreken. Opdat er weer gebed zou reizen. Nee, een profeet of een dominee is geen wonderdokter, geen waterdrager, geen pita-tovenaar, woordverkondiger. Maar het is door mannen als Elisa, dat Israël met de overheid en de geestelijkheid leert, dat het geloof verder reikt dan aards welzijn. En dat Gods vertrouwen niks te maken heeft met rijkdom, macht, succes of levensontplooiing, maar met geloof. Dat geloof onmisbaar is voor de samenleving. Het is de profetische prediking geweest die het leert, het volk. Dat het ware heil, echte vrede en de diepste vreugde. En een heerlijke hoopvolle toekomst. Dat het wezenlijke welzijn niet ligt in water of gezondheid of sport of zo. Maar in God zelf. En het is die prediking die mensen leert te zeggen, het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen, bij mijn God. Zo hebben we gisteren moeder Kulk begraven. Die had nog bedsteetjes, 74 jaar oud, waren ze niet geverfd al die jaren. Donkergroen en hout met bloemetjes. En achter de deurtjes, zegt ze, als ik 's avonds in mijn bedsteetje lig, en het luikje gaat dicht, dan komt de Heere naast me zitten. En dan ben ik zo rijk. Dan zing ik psalmen in de nacht. Dan denk ik, mens, mens, wat ben ik jaloers op je. Wat een rijk leven. Als je zo oud bent. Zo dicht bij God mag leven. Dienaar van het goddelijke woord. Geen boodschappenjongen. Geen godsdienstige entertainer voor de jeugd. Geen bejaardenverzorger. Woordverkondiger. Dat hebben wij te laten horen. Dat heb ik te laten klinken. En ik weet het, ik ben geen profeet. Profetische prediking, die is vermanend van aard. Die is scherper. Is een soort koortsverschijnsel in tijden van geestelijke verwording. Maar onze prediking, de pastorale prediking, die is, als het goed is, is die warmer. Die is priesterlijk. Pastoraal, innerlijker. Die zit dichter bij de mensen. Die zoekt je hart op. En je leven op, stichtelijk. Het woord dat wij hebben is voor u en voor mijzelf dagelijks manna. Daar teren we elke dag op. Boodschap van de genade van God. Van de redding en de verlossing. Van een God die je vasthoudt door hoogte en diepte heen. Al ga je door je eigen schuld nog zo'n stuk in de wereld. Een boodschap van bloed van het lam dat reinigt van alle zonde. De boodschap van hartsverandering en levensvernieuwing. De boodschap door de Heilige Geest. Mijn enige taak is om u in Christus te jagen. Dat is mijn eerste tekst geweest. In Christus. en om Christus in u te brengen. Blijf in hem. Daar is het goed. Buiten hem eeuwige dood. Dat is de bediening. Profetisch is als de bliksem. Pastoraal is troostvol en lerend en correctief. Let op het laatste. Waardoor gezegend. Dus we hebben gezien. Waarom geroepen geen water. Waarmee gewapend het woord. Waardoor gezegend. Want je kunt wel preken. En we horen wel eens wat van collega's. En je kunt wel met dat woord bezig zijn. En dan lijkt het net of alles wegloopt. En leegloopt. En er gebeurt niks. Er komt niemand tot geloof. De jonge lui die lopen weg. Hoe komt dat? Waardoor kan er nou zegen op rusten? En zijn leven is gevaarlijk, want dan word je zo hoogmoedig en ijdel, zeggen ze natuurlijk. Maar er kan zegen rusten. Ik denk ook aan, dat hebben we ook in Vlaardingen zelf meegemaakt, bij mijn zwager toen, want die stonden de mensen voor de kerk te wachten. Dat was een enorme zegenrijke periode in zijn leven. Heeft God de prediking gezegend, van dominee van Maat. Nou, dat kan, en nu gebeurt het hier gelukkig. Daar mag ik heel dankbaar voor zijn. Hoe komt dat? Elisa is voorgesteld. En dan komen de koningen op audiëntie. En ze klagen hun nood. Eerst wil hij er niet op ingaan. Maar omwille van Jozefat zal hij toch Gods woord openen. Nou opent hij Gods woord. Maar wat voor kracht zit er nou in? Waardoor wordt die prediking nou effectief? Dat het woord ook gaat werken. Dat mensen inderdaad zich omkeren en zeggen, ik moet anders gaan leven. Moet u opletten. Dan vraagt hij om een speelman. Hè? Een muzikant? Ja, een muzikant. Eentje met een citerspeler. Op het eerste gehoor zegt misschien wel een van de jongelui, belachelijk. Die koningen hebben misschien eerst heel vervelend gekeken. Of stom verbaasd. Misschien zijn ze wel kwaad geworden. Een muzikant, man, we moeten water hebben. Moab staat te wachten met zijn legers. We moeten strijden. En als we nou vragen aan u, wat vindt God ervan? Wat moeten we doen? Dan gaat hij me daar een deuntje muziek zitten maken. Elisa, ben je wel bij je verstand, man? Maar ze protesteren helemaal niet. Ze halen die speelman en brengen hem zo bij Elisa. Wonderlijk, hè? Wat is dat? Wat bezielt Elisa? Waarom wil die een muzikant? Om in trance te komen soms, zoals een medicijnman uit de oerwouden? Nee, Elisa kent zichzelf. Ik ben een zwak mens. Met mijn eigen stemmingen en gevoelens. Met mijn hoogte en mijn diepte. Met mijn eigen zonden en gebreken. Hij kent zichzelf. En om gericht te zijn op Gods stem, op het woord. Dan moet mijn hart leeg zijn. En stil van binnen. En rustig. En geconcentreerd. Want wij hebben ook gezinnen met alle zorgen. En als het goed is, dan moet een stukje rust ook gecreëerd worden door de mensen om je heen. Om je te kunnen laten gericht zijn op God. Bespeel mijn hart, zegt hij. Bespeel mijn denken, mijn ziel. En dan begrijpen jullie allemaal best wel dat er natuurlijk geen hardrockgroep aankomt rennen. Of een houseband. Of Marco Borsato met zijn levensliedjes. Snarenspel. Opdat er rust in hem komt door die muziek. Opdat de mond van God tot zijn hart geopend wordt. En zijn hart voor die mond van God open gaat. Het is muziek die rust geeft en inspireert. Die de geestelijke hartstochten op gang brengt. Die zijn innerlijk voor God doet ontvlammen. In beroering brengt. Ik zou bijna zeggen oud-testamentische gospelmuziek. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Hij laat bij wijze van spreken, vergeef het me maar hoor, maar de oud-testamentische Johan de Heerbundel en opwekking laat hij binnenkomen. Geestelijke muziek. Om zijn ziel uit de verstrooidheid te trekken. Om de herrie van het volle leven te doen dimmen. En verstommen. Zodat zijn lege hart zegt zo, nou weet ik wat de Heere bedoelt. Dat we zo kunnen preken, steeds weer nieuw en toch steeds hetzelfde. Dat u na 9 jaar niet zegt, nou weet ik al lang wat die man te vertellen heeft. Maar zegt, mensen, kinderen, dat is me ook wat. Had ik nog nooit zo gehoord, dominee. Want die dominees, ja och, we raken zo snel leeg tegenwoordig. En we vergaderen veel te veel en we reizen wat af en we confereren. En we gaan van het een naar het ander, zo gewoon niet goed hoor. Dominee, ik moest er veel meer op de plekje blijven. In de gemeente. Maar we hebben natuurlijk ook van alles. Hè. De moderne tijd heeft ook een moderne kerk. En wat kan ons hart onrustig zijn? En daarom brengt mij een speelman toe. En ik wil het graag overnemen van Elisa vanavond. En het aan u vragen. Toe mensen. Want hoe langer je er staat, hoe moeilijker het wordt. Hè. Breng mij alsjeblieft die speelman. Nee, geen letterlijke muziek hoor. Ik hoef geen kantorij alsjeblieft niet. Kan het ook mooi zijn hoor. Maar het hoeft niet bij ons, nog. Nieuw testamentisch bedoel ik het zo. Wilt u blijven bidden, alsjeblieft, voor mij. Om de Heilige Geest, die speelman van boven. Die muzikant van de hemel. Wilt u blijven bidden thuis, voordat u gaat slapen? Voor jezelf, en je vrouw, en je man, en je kinderen. En dan ook voor de dominees. Heren, wilt u geven dat ze rust hebben? Voor de gezondheid. Dank je wel. Voor al die mensen die voor mij bidden op de bed stonden. Wilt u uw gebed ziet er maar veel bespelen, jongelui? Want ik weet dat er heel veel zijn die veel meer bidden dan de ouders denken. Omdat het woord steeds weer nieuw wordt. Omdat het woord steeds weer krachtig wordt. Omdat de Heilige Geest ons kan begeesteren, inspireren. Omdat ik niet opgegeten word door de zorgen van alle dag, die ten diepste niet zo belangrijk zijn. Omdat ik gericht mag zijn op God en mijn collega's. En dan mogen we horen, is dat het? Oh ja, heren, is dat het? Dat ik mag proeven waarover te moeten preken, in welke situatie, tegen wat voor mensen en in wat voor levensomstandigheden. Dat ik gericht mag zijn op hem en dat niet al zuchtend en met last, maar vreugdevol en liefdevol het werk kan doen. En dat God in die concrete situatie, ook in Katwijk nog zegt, en dat is het. Die weg moet je volgen. Voordat de hand des Heren op ons komt. Dat ik onder de beademing van de geest mag arbeiden. Want alleen in die kracht ligt de zegen. En dan mag ik weten dat u nog bidt. Ik hoorde ooit eens zeggen, of het waar is, weet ik niet hoor. Maar dat toen wijle dominee G. Boer wegging, dat hij zei, er wordt niet meer voor mij gebeden. Ja, dat is ernstig. Dan ben je leeg. Dan ben je aan het end. Wilt u de Heilige Geest in mijn hart bidden? Dan wordt het woord weer levend. Krachtig, scherp. En dan wordt het ook troostvol. Dan kun je de kerk uitgaan soms, alsof je onder de douche vandaan komt. En dan kan er zo zachtjes zingen in je ziel. De Heere was bij me. En hij heeft, het lijkt wel of hij voor mij alleen gepreekt heeft. Oh, ik ben er zo blij mee. Ik ben nou zo... Ik mag ademhalen, weet je wel. De hand des Heeren. En dan zullen u zien, ook dat woord van God is voor de samenleving zo belangrijk. Zo vol van kracht. Dan blijft er een gemeenschap die met een vinger naar boven leeft en met het hart omhoog. En tegelijk in het volle leven kan staan. Een vreugdevolle gemeente. Intens dankbaar voor alles wat God geeft. En dan worden mensen weer zondaren die vluchten tot Jezus. Dan gebeurt het wonder wat geschiet. Geen water, toch water. Nochtans water, door het geloof. Zo zal het bloed van de Heer Jezus tot zegen zijn voor groot en klein. Alleen door het geloof. Zo ontvangt Jezus alleen. Altijd, overal de eer. Geven onze goede God. Dat we zo nog vele jaren, als hij het me schenkt, ik heb wel eens gedacht van de winter dat het afgelopen was. Maar nou heb ik dat niet meer. Dat hij nog vele jaren ons in uw midden mogen stellen. Om in zijn dienst te arbeiden. Gemeente, ik heb u verkondigd vandaag. De profeet aan het werk. Waarom geroepen? Geen water. Waarmee gewapend? Het woord des Heren is bij hem. Waardoor gezegend. En het geschiedde. Als de speelman op de snaren speelde. Dat de hand des Heren op hem kwam. Uiteindelijk zijn niet wij het. Wij komen, wij gaan. Maar het is God zelf die zich in zijn grote genade bedient. Van sterfelijke en zondige mensen. En die ook nu tegen u en tegen jou zegt. Mijn zoon. Mijn dochter. Geef mij niet een uurtje van je tijd op zondag. of twee uurtjes. Je hart. Geef mij je leven. Laat u met God verzoenen. Al gedaan, zal je nooit berouwen tot in de eeuwigheid niet. Geloof dit evangelie en bekeert u. Amen.